Thanks, glaasje water. Ja, goed, fijn dat we hier weer zijn. Voordat we de Bijbel openen, gaan we nog een moment bidden met elkaar. Vader, we willen u zo danken. Danken dat u uw woord aan ons hebt gegeven. En uw woord, dat betekent een belofte. En we willen u danken voor uw belofte, dat uw woord ook een woord mag zijn wat ons hart mag raken, mag veranderen. En dat het ons ook bewust mag zijn dat u er bent. Geen vriend is zo trouw als Jezus. Daar mogen we op vertrouwen, daar mogen we zekerheid uit putten. En zo willen we ook deze morgen uw woord openen. Wees u in ons midden en spreekt u zelf door uw Heilige Geest. Dat vragen we uit genade en in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie een heel bekend gedeelte uit de Bijbel openen, uit Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. En Galaten hoofdstuk 5, dan moeten we altijd meteen denken aan een bepaald vers, toch? Toen was het stil. Galaten 5 vers 22, hè? Dat is, daar wil ik ook heel graag iets over delen met jullie. Maar we lezen even iets daar ook nog omheen. Dan moet ik zelf even bladeren. Ik heb mijn bladwijzertje uit mijn Bijbel gegooid, blijkbaar. Galaten hoofdstuk 5. Ah, hier. En dan lezen we vanaf vers 13. Ja. Galaten 5 vanaf vers 13. Want u bent geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet is in één woord vervuld, in dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien u echter elkaar bijt en vereet, zie dan toe dat u niet door elkaar verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandel door de geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar wenst. Indien u zich echter door de geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid of geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten we ook door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkaar tartend, elkaar benijdend. Tot zover. De vrucht van de geest is rond. Er is zo'n spreekwoord dat zegt: de appel valt niet ver van de boom. En dat betekent inderdaad een boom die kan zijn vruchten laten vallen. Maar een vrucht, niet alle vruchten, maar heel veel vruchten zijn rond. En het is de bedoeling dat ze daarmee kunnen rollen. En een vrucht moet kunnen rollen om van de een naar de ander te kunnen rollen. Het is de bedoeling, er wordt gesproken over de vrucht van de geest, dat dat een vrucht mag zijn die wij in ons leven mogen hebben. Maar die vrucht die moet kunnen rollen van ons naar onze naaste. Zodat ook onze naaste tegen ons of over ons kan zeggen, hey, jij bent hier geweest. Hij is hier geweest. En ik heb iets van Jezus gezien. Ik heb iets van Jezus ontdekt in mijn leven. In zijn leven. De vrucht van de geest mag een ronde vrucht zijn die van de een naar de ander rolt. De vrucht van de geest is ook een smakelijke vrucht. Het mag iets zijn dat als een ander daarvan eet, dat het iets met hem doet. Dat het hem blij maakt, dat het hem opgewekt maakt. Het is niet de bedoeling van God om ons te veroordelen. Er wordt natuurlijk wel gesproken in de Bijbel over oordeel, maar het is niet Gods bedoeling om ons te veroordelen. Het is ook niet Gods bedoeling om ons altijd maar weer te wijzen op onze zonden en op onze fouten. Er wordt natuurlijk wel gesproken in de Bijbel over zonden, maar het is niet onze bedoeling, Gods bedoeling om met zijn vinger te gaan wijzen. Het is ook niet de bedoeling van God om ons te kleineren. Ook al heeft God wel een hekel aan menselijke hoogmoed. Maar het is Gods wens om een wereld te scheppen waarin liefde woont. En vrede. En gerechtigheid. Een wereld waarin God als onze hemelse Vader ook bij ons woont. En waarin wij van zijn heerlijkheid mogen genieten. Want het mag echt genieten zijn. Als God een deel is van ons leven. En dat mag ook een effect hebben op onze omgeving. Nou, de vrucht van de geest is ook één vrucht. Er staat niet de vruchten van de geest, wat we zo makkelijk soms zeggen. Maar het is één vrucht. En die vrucht die bestaat uit een kroontje, uit een pelletje, uit van die witte schilletjes, partjes, pitjes, noem maar op. Dat zit er allemaal in. Maar het is één vrucht. En al die delen van die vrucht, die horen allemaal bij elkaar. We lazen de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hoeveel zijn dat er? Oeh. Wie zei de 7? Het zijn de 9. Het zijn de 9. Ik heb me ooit laten vertellen dat gemiddeld een mandarijn 9 partjes heeft. Dat is toch leuk, hè? Toch leuk. Maar goed, dat is maar gewoon een weetje. Maar goed, het hoort allemaal bij elkaar. Het is één vrucht. We kunnen het niet apart zien. En het kan niet de bedoeling zijn dat wij alleen maar iemand zijn die liefde heeft en al die andere partjes niet. Het hoort allemaal bij elkaar. Het is één vrucht. Maar toch wil ik het deze morgen alleen maar hebben over één van die partjes. Alleen het partje liefde. Dus dan kan ik nog 9 keer, hè? Nee, de vrucht van de geest is liefde. Als je kijkt in de Griekse taal, dan worden daar verschillende woorden gebruikt voor liefde. Nou, de bekendste en ook de belangrijkste, dat is het woordje agape. Agape, dat is eigenlijk de ultieme liefde, Gods grote liefde die hij aan deze wereld, aan ons heeft betoond. We hebben er net gezongen, nooit is een vriend zo trouw als Jezus. Die liefde van Jezus die is natuurlijk zo ultiem en zo groot. En daar mogen we zeker dankbaar zijn. Gods liefde voor ons. Liefde die we ook weer mogen uitdelen naar onze naasten. En die we mogen kennen in ons eigen leven. Gods ultieme liefde. Nou, daarnaast heb je ook filio. Filio, dat is zeg maar de naaste liefde. We kennen wel het woordje Philadelphia, dat is eigenlijk broederliefde. Maar filio, dat is onze naaste liefde. Dat is liefde van zorgzaamheid, van betrokkenheid. Dan hebben we nog het woordje storge. Dat is ook zo'n woordje. Dat is eigenlijk een beetje de familieliefde. Ouders die houden van hun kinderen en kinderen houden van hun ouders. Zelfs als er af en toe eens een keertje wat misgaat. Zelfs als het af en toe eens een keer even botst. En de dingen fout lopen in het gezin. En dan zeg je als papa of als mama toch. En toch hou ik van je. Hé, dat is storge. Dat is familieliefde. En dan is er nog zo eentje. Als ik daar bij mij op school met mijn leerlingen over praat, dan krijgen ze allemaal rode oortjes. Eros. Het gaat over de seksualiteit en dan beginnen ze mij te vertellen wat ik nog niet weet. He? Ja, dat gaat over de seksualiteit. Over de aantrekkingskracht. Maar goed, Galaten 5 vers 22, als daar over liefde wordt gesproken, dan hebben ze het vooral over de agape liefde. Die ultieme liefde van God voor ons, die wij ook weer mogen uitdelen aan anderen. Nou, er zijn heel veel teksten in de Bijbel die gaan over liefde. Natuurlijk, dat allerbekendste vers uit de Bijbel, wat iedereen uit zijn hoofd kent, hè? Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Daar komt al die liefde zo duidelijk in naar voren. Al heel mooi. En dan is er natuurlijk ook nog dat hele bekende hoofdstuk in de Bijbel over liefde. Het is een heel hoofdstuk gewijd aan de liefde. 1 Korinthe 13, uiteraard. Ja. Al sprak ik met de mooiste woorden, zeg ik het even in mijn eigen woorden. Al sprak ik met de mooiste woorden, al kon ik de toekomst voorspellen. Al kon ik wonderen doen. Al gaf ik alles weg wat ik bezat. Maar ik had de liefde niet. Dan was het allemaal waardeloos. En wat is er dan zo bijzonder aan die liefde? Als we het lezen in 1 Korinthe 13 vanaf vers 4. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Ze zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Dat is toch mooi, hè? Misschien heb je wel eens iemand gezien, misschien ben je zelf wel zo iemand die zo'n kettingje heeft met een kruis, een anker en een hart. Is er iemand die dat heeft? Kijk, ja. Nou, en dat staat eigenlijk voor die laatste woorden uit 1 Korinthe hoofdstuk 13, hè? Geloof, hoop en liefde. En dat is een heel belangrijk iets. Mensen die dat bij zich dragen, die brengen eigenlijk een beetje in praktijk wat er dan in de Spreuken 3 vers 3 staat. Hè, van dat liefde en trouw u niet verlaten, bindt ze om uw hals. Hè, dus daarom hebben ze het als een kettingje, dragen ze het bij zich. Schrijf het op de tafel van uw hart. Dan zult u genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Nou, liefde is werkelijk de allergrootste opdracht van God. We roepen wel eens gemakkelijk van, ja, we leven niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade. Dus we hebben niets meer te maken met een wet, maar ik zeg toch aan de andere kant, God heeft ons wel degelijk opdrachten en bepaalde bevelen gegeven. En één daarvan is dat we onze naaste moeten liefhebben. Dat is gewoon een opdracht. Moeten we niet moeilijk over doen. Dat is gewoon een opdracht die God ons geeft. Nou, heel belangrijk. Weet je wat ik in de Bijbel een hele mooie, ook een hele wonderlijke geschiedenis vind als we het hebben over liefde? Dat is voor mij dat huwelijk tussen Isaac en Rebecca. ging er allemaal een klein beetje anders aan toe dan bij ons vandaag. Stel je voor, je bent een alleenstaande jonge man. En je vader die beslist maar even dat je moet gaan trouwen. En dan roept hij een van zijn werknemers bij zich en dan zegt hij, joh, ga even naar Nederland. Nee, geen Nederland, dat doen we niet aan. Ga even naar Engeland. En ik heb daar familie wonen. En zoek daar een mooi meisje voor mijn zoon. Want die meisjes hier, dat zie ik echt niet zitten. Daar moet je niet aankomen. Die zijn allemaal veel te losbandig. Zoek even een mooi meisje. Ga naar Engeland. Zoek daar een mooi meisje voor mijn zoon. Nou, ik zie die knecht al tegensputteren. Ja, moet ik dat nou gaan doen? Kan hij dat nou aan mij vragen? Misschien wil dat meisje wel helemaal niet met me meegaan. Maar die vader die heeft beslist. Jij gaat naar Engeland. Jij gaat voor mij een meisje zoeken. Voor mijn zoon. Doe wat ik zeg. En je krijgt van mij alles mee wat je maar nodig hebt. Om haar en haar familie te overtuigen. Nou, wat moet die zoon wel niet gedacht hebben? Met wat voor meisje gaat die knecht straks wel thuiskomen? En dat moet dan mijn vrouw worden. Misschien bevalt ze me wel helemaal niet. Misschien spreekt ze wel helemaal geen Nederlands en kan ik er helemaal niet verstaan. Misschien is ze wel helemaal niet mooi. Misschien is ze wel onbetrouwbaar. Misschien is ze helemaal niet sociaal in de omgang. Misschien kan ze helemaal geen eten klaarmaken. Misschien is ze wel lui. Ik kan me zo voorstellen dat die zoon echt zoiets heeft gedacht van, ja papa, heb ik ook nog wat te zeggen? Mag ik ook nog zelf een beetje voor mezelf beslissen alsjeblieft? Kan ik niet voor mezelf kiezen misschien? Ik weet niet of jij, als jij die zoon zou zijn, als je ermee akkoord zou gaan, dat je papa dat maar even voor jou beslist. En toch is het hoe het in die geschiedenis is gegaan. We gaan even een klein stukje lezen, Genesis 24. Makkelijk is een smartphone. Ja. Genesis 24, ik lees vanaf vers 1. Abraham nu was oud en hoogbejaard en de Heere had Abraham in alles gezegend. En Abraham zei tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde, leg toch uw hand onder mijn heup, dat is een of ander gebruik, ik vraag me niet, er kwam laatst iemand naar me toe die zei, wat is dat voor een gebruik? Ik weet het niet precies, ik zeg het maar gewoon eerlijk, ik weet het niet. Maar het was een gebruik waarmee die knecht moest gaan zweren. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God van de hemel en de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten in wie midden ik woon, maar u zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Daar heb je het al. Toen zei die knecht tot hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land van waar u uitgetrokken bent? Maar Abraham zei tot hem, wacht u ervoor mijn zoon daarheen terug te brengen. De Heere, de God van de hemel, die mij genomen heeft en uit mijn vaders huis en uit het land van mijn maagschap, en die tot mij gesproken heeft en mij heeft gezworen, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden en u zult vandaar voor mijn zoon een vrouw nemen. Indien echter die vrouw u niet wil volgen, zult u van deze eed aan mij ontslagen zijn. Alleen, u zult mijn zoon daarheen niet terugbrengen. Toen legde de knecht de hand onder de heup van zijn heer Abraham en zwoer hem wat hij gevraagd had. Tot zover. Dus die knecht die gaat op pad. En die heeft een heleboel sieraden mee, allemaal dure spulletjes. En dan bedenkt hij een plan hoe hij een meisje voor zijn heer Isaac moet gaan vinden. Waaraan zal dat meisje moeten voldoen? Ja, een glaasje water, moet ik daar ook gebruik van maken. Waaraan moet ze voldoen? Nou, ze moet nog maagd zijn, uiteraard. Ze moet hulpvaardig zijn. Het moet een lief meisje zijn. Iemand die past bij mijn heer Isaac. En dus die knecht, die bidt: Heer, laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik op dat ik drinken. En dat zegt: drink, en ook uw kamelen zal ik drinken, dat u haar bestemd hebt voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat u genade hebt bewezen aan mijn Heer. Nou, ik moet zeggen, ik vind het een beetje een bizar verhaal dat zo is gegaan allemaal. Zou jij die knecht willen zijn? Zou jij in de schoenen van die knecht willen staan en dan maar op weg gaan naar Haran om maar even een meisje te gaan zoeken? Een vriendelijk, geschikt meisje. Maar hij vindt uiteindelijk een meisje voor zijn heer Isaac. En ze heet Rebecca. En hij ontmoet haar. Hij ontmoet haar familie. En dus kan de onderhandeling beginnen. Nou, denk je eens even in de plaats van Rebecca. Zou jij, als je Rebecca was, zou jij meegaan met die knecht naar dat andere land? Zomaar meegaan met een wild vreemde man die je helemaal niet kent en die eventjes afkomt met een verhaal over God die hem gestuurd heeft om een meisje te zoeken voor zijn heer. Zomaar om de vrouw te worden van een man die je niet kent, die je nog nooit gezien hebt en die je dan maar moet gaan liefhebben. Nou, ooit werd Abraham uitgedaagd om zijn land te verlaten, zijn huis te verlaten en te gaan naar een land wat hij niet kende. Dat was al een enorme uitdaging. Groot avontuur voor Abraham. Ook hij moest leren om op God te vertrouwen. Maar dit gaat eigenlijk nog een stapje verder. Want Rebecca die moet ook nog eens een keer de vrouw worden van een man die ze totaal niet kent. Ze wordt uitgedaagd om naar datzelfde land van Abraham te verhuizen. En daarnaast de vrouw te worden van iemand die ze niet kent. Een man die ze nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. Die nooit persoonlijk naar haar toe is gekomen om haar ten huwelijk te vragen. Zelfs zijn ouders zijn niet naar haar toe gekomen. Toch niet rechtstreeks. Het was een knecht die is gekomen met een verhaal. En daar moet ze het mee doen. Nou, wat moet er toch niet door haar hoofd gespookt hebben toen ze dat verhaal eventjes te verwerken kreeg. Hoe ziet hij eruit? Misschien heeft hij wel een hele grote bierbuik. Misschien ruikt hij wel uit zijn adem. Misschien rookt hij de ene na de andere sigaret. Misschien zit hij de hele dag achter zijn computer. Of denkt hij alleen maar aan zichzelf? Nou ja, dat zouden de dingen zijn die wij dan misschien vandaag de dag zouden denken. Maar zoiets zal er toch een beetje door haar hoofd hebben gespookt. Trouwen met een man die je nog nooit hebt gezien en die je dan maar moet gaan liefhebben. Dat moet toch een heel bijzonder avontuur geweest zijn. En toch is het zo gegaan. Toch was dat het verhaal. En zo gebeurt het nog steeds in sommige culturen. En ik heb zelfs wel eens een verhaal gehoord in Nederland waar het op die manier is gegaan. En soms gaat het goed. En soms loopt het ook verkeerd af. Ik heb geen idee of er statistieken van bestaan, maar een feit is dat het in sommige gevallen echt werkt. Maar zou jij meegaan als jij in de schoenen van Rebecca stond? We zingen dat lied zo gemakkelijk, hè? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Ik vind het nogal wat. Ik zou het best een heel moeilijke uitdaging voor Rebecca vinden. Echt niet zo vanzelfsprekend. En toch blijkt dat het kan werken. Rebecca gaat mee met die knecht van Isaac en wordt uiteindelijk de vrouw van Isaac. Nou, we lezen nog een klein stukje verder in Genesis 24, vanaf vers 62. Dan zien we dat Rebecca is meegegaan en dan ontmoet ze Isaac. Isaac kwam uit de richting van de put Lachai-Roi. Hij woonde namelijk in het zuidenland en Isaac ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. En hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. Toen Rebecca haar ogen opsloeg en Isaac zag, liet zij zich van de kameel glijden en ze zei tot de knecht, wie is die man daar die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zei, dat is mijn heer. Daarop nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara en hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Ze werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Is dat eigenlijk niet vreselijk mooi als je daar goed over nadenkt? Dat dat op die manier toch heeft gewerkt. En toch stemt dat verhaal juist ook mij tot nadenken. Nadenken over de liefde. Wat is dat toch? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat nou dat dat in dit verhaal zo mooi heeft gewerkt? Maar kennelijk is liefde toch iets meer dan alleen maar een volwassen geworden verliefdheid. Kennelijk is liefde het sleuteltje waardoor een band tussen twee mensen kan slagen. En dat gold voor het huwelijk tussen Isaac en Rebecca. En dat geldt voor heel veel relaties. Dat gold bijvoorbeeld ook voor de vriendschap tussen David en Jonathan. Dat was ook niet zo vanzelfsprekend. Jonathan was de zoon van Davids grote rivaal. En toch, daar ontstond een vriendschap, een liefde die ongelooflijk groot was. Het gold ook voor Paulus die op reis was naar Damascus. Hij was de man die de christenen tot de dood toe vervolgde. Totdat hij Jezus ontmoette. En toen veranderde er iets in zijn leven, waardoor hij van het een op het andere moment ging liefhebben. Er gebeurde iets in zijn leven en die liefde, die was zo sterk. Dat is iets ongelooflijk wonderlijks. En het gold uiteraard ook voor Jezus zelf. Dat beroemde vers, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief, die liefde van Jezus voor deze wereld, voor ons persoonlijk, zo geweldig, groot, zo rijk. En daar mogen we dankbaar voor zijn, dat die liefde ook ons leven heeft mogen raken. En dat zijn liefde ook voor ons geldt. Jezus is uit liefde naar deze wereld gekomen. Uit liefde, omdat hij de wereld zo lief had en omdat hij wil dat er liefde woont in deze wereld. Liefde is het sleuteltje waarmee een band tussen twee mensen kan slagen. En dat geldt ook voor ons. Liefde is wat we nodig hebben om een vriendschap, om een relatie te laten slagen. Nou, we hebben waarschijnlijk allemaal wel wat gereedschap in huis liggen. Nou, sommige mensen die kijken naar de keukenla, daar ligt wel wat gereedschap wat we nodig hebben om het eten te bereiden. En de mannen die hebben wel wat gereedschap in hun schuur of in hun werkplaats liggen, wat ze gebruiken voor hun taken, als er iets gerepareerd moet worden, als er iets gebouwd moet worden, daar hebben we gereedschap voor nodig. Nou, ik zie liefde ook als een stuk gereedschap wat wij mogen gebruiken om ons aan onze relaties te bouwen. En dat geldt voor onze huwelijken, maar dat geldt ook voor onze vriendschappen. Dat geldt voor onze werkrelaties of op school, broeders en zusters in de gemeente. En bovenal onze relatie naar God zelf. We hebben liefde als een gereedschap gekregen om daaraan te bouwen. Liefde is een gereedschap wat we ook regelmatig tevoorschijn moeten halen. Om te bouwen aan een relatie, maar ook om te zorgen dat mensen weer van elkaar kunnen houden. Het is om te investeren in elkaar, om offers te kunnen brengen. Om te zorgen dat er iets moois ontstaat tussen mensen. Om te zorgen dat andere mensen ook een deel mogen worden van jouw leven. En dat geldt echt niet alleen maar voor een huwelijk. Dat geldt ook op de werkvloer. Dat geldt ook op school of in je eigen straat of in je eigen omgeving. En soms hebben we dat gereedschap nodig om dingen te repareren. Dingen die kapot zijn gegaan, want mensen die kwetsen soms. Mensen zijn soms egoïstisch. Ik nooit, maar... Mensen zijn soms egoïstisch. Mensen hebben niet altijd oog voor elkaar. En dan ontstaan er allerlei brokken. En dan wordt er niet meer gepraat, dat kennen we wel. En dan komt er roddel. En dan blijven mensen weg uit de gemeente. Noem maar op, er kunnen soms allemaal van dat soort dingen gebeuren. En dat is pijnlijk. En hebben we liefde als een gereedschap om dingen te repareren. Daar hebben we liefde voor nodig. Wat lazen we in 1 Korinthe 13? De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde praalt niet. En ze is niet opgeblazen. De liefde kwetst niemands gevoel. En ze zoekt zichzelf niet en ze wordt niet verbitterd. De liefde rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. En de liefde vergaat nimmer meer. Nou, een liefde die nimmer meer vergaat, dat is een geweldig gereedschap waar we altijd weer tevoorschijn mogen halen. Altijd weer gebruik van mogen maken. En waarmee we in staat mogen zijn om kapotte relaties, of relaties die misschien nog helemaal nooit hebben bestaan, om daar aan te bouwen. Dus ja, ik wil ook heel graag vanmorgen zeggen, zorg dat er geen stof op dat gereedschap komt te liggen. Maak gebruik van dat gereedschap, zodat het vertrouwen tussen jou en de ander toeneemt. Zodat relaties weer sterk mogen worden. Zodat wonden kunnen genezen. Zodat we weer met elkaar in gesprek kunnen. Zodat we van elkaar mogen gaan houden. De vrucht van de geest is liefde. En dat is maar één partje van die grote mandarijn of sinaasappel of welke vrucht je dan ook hebt. Het is maar één van die partjes. Want het bestaat uit een geheel van partjes. Er zijn er meer. Maar liefde is er één. En het is de grootste opdracht. Maar die vrucht is rond. Een mandarijn of een sinaasappel is rond. Hij mag rollen van jou naar je naaste, zodat een ander van jou kan proeven, kan ontdekken wat liefde, wat echte liefde is. Want er zijn veel mensen die het kwijt zijn, die de weg kwijt zijn, die geen liefde meer kennen. Deze vrucht mag rollen van jou naar je naaste, om tot een zegen te zijn. En laat het ook een smakelijke vrucht zijn. Laat het zo zijn dat andere mensen die hiervan proeven, dat ze werkelijk blij mogen worden. Dat ze in jou Gods liefde mogen zien. Dat ze in jou een God mogen zien die van mensen houdt. En die voor mensen wil zorgen. Die mensen de weg wil wijzen. Mensen die de weg kwijt zijn. Want God is er niet om te oordelen. God is er om te zegenen. En die vrucht is één vrucht. Dus ja, het bestaat uit meerdere partjes. En er zijn meerdere dingen die in ons leven aanwezig moeten zijn. Maar goed, ik denk dat we met het partje liefde voor vandaag al wel voldoende hebben. Dus wie weet een volgende keer. Ik ga niet beloven dat ik meteen de volgende keer weer over Galaten 5 vers 22 ga spreken. Maar ik heb nog een paar keertjes te goed. Of jullie hebben nog een paar keertjes te goed. Goed. Dus dat is in elk geval iets heel belangrijks. Maar het is belangrijk dat we op Jezus gaan lijken. En dat zijn liefde in ons gaat wonen. En zodat de hemel hier op aarde zichtbaar wordt. Nou, om af te sluiten wil ik een paar woorden lezen uit 1 Johannes 4 vanaf vers 18. En daar staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En dan gaat het verder. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Nou, kunnen we wel snappen, hè? Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, die kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Hier zie je het, hè? Het is een gebod, het is een opdracht die we gewoon krijgen van God. Dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Gezondheid. En zo mogen we weten dat hij er altijd voor ons wil zijn en ons de weg wil wijzen. Dat hij zijn liefde in ons leven wil laten wonen. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer Jezus, wat is dat geweldig dat u de allereerste bent geweest om echte liefde in deze wereld gestalte te geven, te laten zien, daarvan uit te delen. Op wel zo'n wonderlijke wijze. Heer Jezus, u hebt dat gedaan met uw eigen leven. U hebt dat gedaan met alles wat u bezat. Uw eigen leven, uw lichaam, uw hart, uw ziel. U hebt het gegeven. Voor ons. En daarom mogen ook wij leren om van die liefde te ontvangen en uit te delen. Helpt u ons daarbij, zodat ook wij tot een zegen mogen zijn voor onze omgeving, zodat we een vreugde mogen zijn voor uzelf en uw naam mogen grootmaken in ons leven. Leer ons om die vrucht die u ons hebt gegeven, om die vrucht te laten groeien in ons leven. Tot een zegen voor anderen. Tot een zegen voor uw heilige naam. Amen.